20 februari, eerste deel.
Op het ogenblik dat ervaring en emotie samenvallen, is dat vastgelegd in het geestelijk bewustzijn en geldt dus als een factor voor reactie op de buitenwereld in de geestelijke spieren. Hoe meer van dergelijke gegevens je hebt, hoe uitgebreider je geestelijke contacten zijn, en hoe intenser dus ook de geestelijke bewustwording weer in de geest verder gaat. Het zal u duidelijk zijn dat mensen die onder gelijke omstandigheden leven, vaak een totaal ander beeld krijgen van die omstandigheden. Ze met andere gevoelens doormaken. En dat wil dus zeggen dat je een schets die geldt voor een groep eigenlijk niet geven kunt. Je kunt alleen vergelijkingen maken. Wanneer het voor een enkele persoon gaat, dan is dat wel mogelijk. Maar dan is de reeks van incarnatie van een dergelijke persoon zeker niet bepalend voor de bewustwording van anderen. Er zijn een aantal factoren die je in de persoonlijke bewustwording ziet in incarnatiecyclus, die zogenaamde herhalingselementen bevatten. Om je een voorbeeld te geven. Iemand wordt in een behoorlijk ver verleden geboren in een jagerstam, is jager, maar wordt spoorzoeker. Hij overlijdt, komt na enige tijd terug, weer bij een nu veehoudende nomadenstam, en ontwikkelt zich daar ook, maar wat wordt hij? Sjamaan. Dit shamanisme brengt hem in contact met geestelijke werelden. En wanneer de oorzaak daarvan probeert te verklaren, dan moet dat gelegen zijn in de enorme belangstelling waarmee hij details in zich heeft opgenomen en daar conclusies aan verbonden. Zijn handelingen waren niet alleen instinct, ze waren bewust en ze gingen gepaard met de emoties van de jacht. Hierdoor had hij een uitgebreide mogelijkheid tot geestelijke communicatie en werd de wereld van de geesten voor hem veel reëler dan voor de meeste anderen. Hierdoor kon hij weer opgaan in het shamanistisch denken. Hij kon voorvaderen aan gaan roepen, omdat voor hem hun bestaan werkelijkheid was. Voor de anderen was het alleen een mysterie. Zo iemand gaat dan verder en we kunnen ons voorstellen dat hij een tijd boer wordt, maar in die boerengemeenschap houdt hij zich ook weer bezig met allerhand zaken die met de hemel en met de gebeurtenissen, met het weer enzovoort te doen hebben. Weer een soort spoorzoekers- of voortrekkersfunctie. Hij wordt herboren, laten we nu zeggen in de tijd van de stadstaten. En misschien wordt hij nog geboren in een boerenfamilie. Maar hij heeft meer verstand dan anderen. Hij weet de eerste glieven neer te schrijven. Hij leert gemakkelijk. Hij wordt een acolyet van een priester. Daardoor heeft hij weer veel meer geleerd over godsdienst en godsdienstreacties. En is voor hem een persoonlijk mysticisme mogelijk geworden. Er zal zijn volgende incarnatie kunnen liggen in een land, meestal met een hoofdzakelijk nog landbouwende bevolking. Denk hier aan India of China misschien. En hij zal hier waarschijnlijk op gaan treden als een soort aankomend geestelijk leraar. De volgende incarnatie zal waarschijnlijk in hetzelfde werelddeel en heel vaak in dezelfde omgeving geschieden. En hier zal hij dan op gaan treden als een werkelijke meester. Een rondtrekkende meester veelal, met misschien een enkel rustpunt. Hij zou hier af kunnen wijken en hij zou dus bijvoorbeeld een natuurmagier kunnen worden en dan bijvoorbeeld in Tibet terechtkomen. Wanneer je dat heeft gedaan, dan zal zijn volgende functie altijd of registrerend of priesterlijk blijven. Dat zijn de functies waarop hij persoonlijk door zijn vorige incarnaties het gemakkelijkst aanspreekt. Hij heeft gevoel voor detail, eerste incarnatie. Hij heeft een direct gevoel van verbonden zijn met geesten. Hij heeft een godsdienstige achtergrond erbij. Dus moeten we aannemen dat hij bijvoorbeeld, laten we maar zeggen, in Rome of in Griekenland komt. En daar zal hij zich ontwikkelen tot een toch wel religieus denkend filosoof. En als die incarnatie in Griekenland plaatsvindt, dan zal het waarschijnlijk in de voortijd zijn, waarin Griekenland dus nog geen absoluut pantheon kende, en zal zijn volgende incarnatie hem waarschijnlijk terugstellen in het late Rome, waar hij dan waarschijnlijk behoort bij de overblijvende heidense mystici, de Cani. Van daaruit kunnen we hem dan naar een of andere secte zien verhuizen. De kans dat hij werkelijk priester wordt in een algemeen aanvaard geloof is niet zo groot. Hij heeft zelfstandigheid geleerd. En we kunnen ons voorstellen dat hij een hagenprediker wordt of iets dergelijks. Of misschien behoort bij een zeer strikte of een bijzonder vrijzinnige, een Valdensische secte of iets dergelijks. Van daaruit wordt hij geconfronteerd met economische noden. En dat betekent dat zijn belangstelling voor minutiën hem ook brengt tot een direct zoeken eigenlijk naar samenhangen. In een volgende incarnatie zal hij waarschijnlijk een sociale functie hebben. En die functie kan er een zijn van priester, maar ook bijvoorbeeld herbergier of medicus. Maar hij zal wel op de centen letten. Hier ontdekt hij echter dat het vergaren van bezit op zichzelf weer niet aanvaardbaar is. En als hij weer incarneert, dan zal hij waarschijnlijk een onderzoeker zijn. Ik denk bijvoorbeeld laat Engeland een onderzoeker op natuurkundig gebied, met wel religieuze overtuigingen, maar toch eigenlijk de neiging om voor zich besloten te onderzoeken en daarbij eigen bezit eigenlijk op te offeren aan het onderzoek. Wanneer zo iemand dan in deze tijd weer zou incarneren, dan zou hij waarschijnlijk behoren tot de vrijdenkers, of een dergelijke groep. Hij zal heel waarschijnlijk geboren worden in een van de westerse beschavingen, techniek, wetenschap, mechanisatie, mogelijkheid tot leren en ervaren op dat terrein. En het is aan te nemen dat hij daarbij dan toch ook weer zal zoeken naar een docerende functie. Wanneer hij daarna nog een keer terugkomt, en dan zitten we in de toekomst, dan kunnen we aannemen dat hij alles samenvattend probeert als het ware een nieuwe denkrichting tot stand te brengen. En vanuit die nieuwe denkrichting kan hij zelf een voldoende bereiking hebben en dus niet meer incarneren. Of hij kan daardoor gestuurd worden in de richting van een bestuursfunctie, waarbij hij echter niet zichzelf zoekt. Hier hebt u dus van één individu een reeks ervaringen. Wat is nu de bewustwording hierbij? Je doet een ervaring op. Deze ervaring berust op stoffelijke feiten. We gaan uit van het stoffelijke even. Maar de gebondenheid die je gevoelsmatig hebt met hetgeen je doet, brengt een groot gedeelte van die kwaliteiten over in de geest. De geest kan daarmee werken in de wereld waarin zij zich bewust is, maar ze kan gelijktijdig, wanneer een incarnatie noodzaak ontstaat, kiezen voor een voertuig waarin die eigenschappen of die mogelijkheden in ruimere mate aanwezig zijn. Wanneer je iemand hebt die altijd bezig is geweest met jacht, met veeteelt, dan zoekt men naar een landelijke gemeenschap, maar gelijktijdig een gemeenschap die een stap vooruit is. Het geboren worden in een boerenfamilie ligt daar dus in. De sjamaanperiode heeft hem dus zowel de macht laten proeven, want het is een soort macht, van het ziener zijn, het middelpunt zijn van de stam op bepaald terrein, als ook van de aanvaarding van een geestelijke wereld en het beleven van verbondenheden erbij. En dat heeft ook emotionele invloed. Vandaar wordt duidelijk dat hij dus de richting uitgaat van het priesterlijke. Maar omdat hij zijn milieu nog kiest op grond van zijn voorgeschiedenis, dus gebonden met het land, met wasdom, met jacht, met vee, zal hij in dat leven als het ware tussen twee stoelen inzitten. Hij kan acolyet worden, hij kan gaan zoeken naar de priesterlijke wijsheid, Maar je kan zijn verbondenheid met het land niet zomaar meer ontzeggen. Want dat is ook een incarnatiekwestie. Het zit er uit de vorige levens in. Nu wordt hij zich bewust van de mogelijkheid van het priester zijn. En zijn binding is in de eerste plaats de denkwereld geworden, of geloofswereld, de voorstellingswereld, en niet zozeer meer een bepaald natuuraspect. Van daaruit dat hij nog wel incarneert in een vergelijkbare omgeving, een land dus waar landbouw en veeteelt echt belangrijk zijn, maar dat hij toch zelf de richting uitgaat van filosofie, van verkondiging, godsdienstleer en wat iets meer zijn. Dan ontdekt hij daardoor dat godsdienst eigenlijk in zichzelf bepaalde zinloze elementen omvat. En hij probeert het zinloze van de uiterlijkheid te vervangen door iets wat innerlijk betekenisvol is. Daardoor zal hij waarschijnlijk een filosoof zijn en van filosoof uit naar een bijna stoïcijnse levenshouding, waarbij je eigenlijk leeft op het minimum, is ook waarschijnlijk de kani. Maar nu ontbreekt er weer iets, namelijk de mystieke groepsgebondenheid van de godsdienst. Daardoor zoekt hij een gemeenschap waarin de leefwaarden en belevingsmogelijkheden liggen op het pijl van en mystiek en eenvoud. Vandaar dat ik zeg, hij zal waarschijnlijk naar Valdense zijn gegaan of iets dergelijks. Hè? Dan ontdek je dus dat hier het geloof een versterring veroorzaakt die alleen door weten kan worden doorbroken. Vandaar de neiging om de richting van de wetenschap uit te gaan. Maar de tussenfase is onvermijdelijk. Want je kunt niet ineens van geloof overstappen naar iets anders. Je gaat dus een tussentrap zoeken. En de herberg hier is in zekere zin ook de verzorger en soms zelfs de biechtvader voor vele van zijn gasten. Vandaar kan hij wel overgaan naar wetenschap, maar wordt gelijktijdig een soort wetenschappelijk eremiet. En als hij dat heeft gehad, dan gaat hij dus zoeken naar de mogelijkheid om zijn mystieke werkelijkheid en feiten in overeenstemming te brengen. Dat bepaalt dan weer de verdere incarnatie. Kom je dan tot een bereiking, dan is die bereiking zo ontzettend belangrijk voor je, dat je zoekt naar een nieuwe uitingsmogelijkheid om dit met anderen te delen. En vandaar zijn leraar of godsinstichters of wat anders functie in een latere incarnatie. Ik geloof dat dat het zo verduidelijk is. Hè? Dan krijgen we de kwestie van groepsincarnatie. Hier spelen andere zaken een rol dan in het eerste geval. We hebben nu een individuele ontwikkeling gevolgd. Maar in de groep kan dit ontstaan. Een groot gedeelte van de emotionele belevingen zijn gekoppeld aan bepaalde persoonlijkheden. Er zijn sterke bindingen en sterke aversies ontstaan. In een incarnatiepatroon trekt dat naar elkaar toe. Exceptionele figuren zullen nooit in een groepsincarnatie blijven. Die zullen zich altijd erbuiten plaatsen. Maar het gemiddelde van de mensen heeft in een bepaalde periode de gemiddelde problemen, de gemiddelde belevingen enzovoort. Heel veel mensen kunnen dus in een bepaalde tijd een vergelijkbare reeks van waarnemingen en belevingen naar de geest hebben overgezet. Dat houdt in dat ze zoeken naar vergelijkbare mogelijkheden bij incarnatie. En nu speelt het aantrekkingspatroon een rol. Iemand met wie je bevriend bent geweest heel goed, of gehuwd, of waar je ouder bent geweest of kind, is op aarde in die bepaalde omgeving geïncarneerd. Als de andere voorwaarden enigszins redelijk zijn, gezien je eigen incarnatiebehoefte, kies je dus die omgeving. Daar kunnen verschillen van jaren ontstaan, maar die verschillen zijn niet zo belangrijk. En wat zien we dan? Er is een groep die eigenlijk zoekt naar krijgsmacht. Het zijn de jagers die gelijktijdig verdedigers van een jachtgebied zijn geworden. Deze mensen ontwikkelen zich verder in die richting. Het is heel waarschijnlijk dat ze van daaruit terechtkomen in een van de stadstaten, want zij zoeken naar een samenhang die weerbaarheid en een zekere mate van macht inhoudt. Vanuit die stadstaten zullen ze natuurlijk incarneren naar die gebieden waarin hun functie van grote belang is. Het kan dus zijn dat ze bijvoorbeeld terechtkomen in Egypte in de tijd dat de landheren dus de verdedigers worden van de landbouwers en uiteindelijk hun heersers. Wanneer dat verder gaat, dan zoeken ze natuurlijk weer een vergelijkbare mogelijkheid, maar met grotere ruimte. De kans is groot dat we ze op het hoogtepunt van een cretensische beschaving op Kreta treffen. Wanneer ze van daaruit verder gaan, zullen ze terechtkomen in gebieden waarin macht een rol speelt. Dat kan net zo goed zijn in de kalifaten, bij wijze van spreken, als in Rome, laat Rome, Byzantium. Van daaruit gaan ze weer verder. Ze zullen zich waarschijnlijk in de middeleeuwen of in Frankrijk of in Italië bevinden. Daar bestaat namelijk een ontwikkeling die voor hen aanvaardbaar is. En diezelfde groep die kan dan verder gaan en bijvoorbeeld incarneren in, noem maar een gebied, Engeland, Nederland, Verenigde Staten, Australië, zoiets. Ze zoeken dan dus weer een bepaalde vorm van cultuur, van beschaving. En omdat ze toch tot elkaar aangetrokken worden op een of andere manier, we weten ze zelf niet hoe, ontstaan er dus voor hen bepaalde wat wij noemen sympathische banden. Mensen die je één keer ontmoet en die je ineens mocht of dat je ze al jaren zou kennen, dat soort dingen. Van daaruit ga je dus weer verder, maar wat zoek je dan? De materialistische beschaving heeft heel waarschijnlijk voor de meesten, wanneer ze in deze tijd of kort daarvoor, zeggen de 20e eeuw, geïncarneerd zijn, bepaalde onaangenaamheden meegebracht. Ze zullen dus zoeken naar een meer vergeestelijk element en zullen dan heel waarschijnlijk terechtkomen in gebieden waar eigenlijk dictaturen wel bestaan, maar gelijktijdig een enorme geloofsbeleving of geestelijke vrijheid mogelijk is. En van daaruit gaan ze weer verder. Wanneer we kijken naar de natuurgebondenen bijvoorbeeld, dan vinden we de jagers van Lemurië later terug in Afrika. Maar we zien hen daarna incarneren, vreemd genoeg, in de noordelijke gebieden van Zuid-Amerika. En heel waarschijnlijk daarna incarneren in bepaalde Noord-Amerikaanse Indianenstammen of Eskimo-stammen. De meeste overeenkomsten weer. Van daaruit, wanneer ze nog niet voldoende bereikt hebben, want natuurmystiek kan ook een bevrijding vormen, dan zullen ze waarschijnlijk in hun geestelijke periode proberen als helpers en geleiders op te treden. Neiging tot gidsfunctie is bij dergelijke figuren sterk aanwezig. En van daaruit zal hun incarnatie heel waarschijnlijk gericht zijn op een maatschappijverandering of verbetering wanneer ze weer in hun tijd terechtkomen. Is dat duidelijk? Ik heb, zoals u gevraagd hebt hier, beide vormen dus afzonderlijk beschreven. Wat kunnen we uit beide vormen leren? Een incarnatie op zichzelf is vooral in het begin een toevalsproduct. Het komt eenvoudig voort uit het bereiken van een bepaalde besefswaarde en de behoefte om die te activeren. Je wordt mens, maar wat voor mens weet je nog niet. Geestelijk doe je dan toch wel een aantal ervaringen op die dieren niet zo gemakkelijk kennen. Al is het maar dat je, wat de mens eigen is, geneigd bent om je steeds tegen je noodlot te verzetten, hoe fatalistisch je ook voordoet. Hierdoor ontstaan dus allerhand veranderingen. De mens streeft naar de beheersing van al wat rond hem is en niet naar een deel worden ervan. Heeft de neiging tot dominantie. Die dominantie kan echter alleen zinvol zijn wanneer ze ook een geestelijke betekenis heeft. Het beleven van het ik als een bewust dominant figuur, plus de emoties daarvan, brengen dan ook het begrip van verbondenheid tot stand, vooral de geest. Wordt die verbondenheid redelijk intens beleefd, dan zal men dus zoeken naar een weerkaatsing daarvan in een sociale structuur. In die sociale structuur is er een deel hebben aan de problemen van anderen, een verbonden zijn met, zoals het ware. En dit brengt over het algemeen dus een erkenning in de geest, ofwel van medeleven, dus een sterkere verbondenheid, maar nu ook met besef, dan wel de neiging tot isolement, je terugtrekken uit de gemeenschap. Dat zal in de volgende incarnatie voor me dan weer een rol spelen. Wat leer je geestelijk? Wanneer ik in een taal spreek die u niet kent, zult u mij niet verstaan. Met andere woorden, u hebt referentiewaarde nodig. Anders kunt u niet begrijpen. Wanneer iemand tot mij spreekt en de helft van zijn woorden kan ik niet begrijpen, kan ik misschien toch begrijpen wat hij bedoelt. Maar wat hij precies heeft gezegd ontgaat me. Stel nu voor dat dat geestelijk is, waarbij de uitwisseling dus plaatsvindt op een volledige manier dan dat in de schrift meestal het geval is. Ik kan alleen datgene van een ander begrijpen, ontvangen en daar dus op reageren, wat in mij ook al bestaat als mogelijkheid, als erkende mogelijkheid wel te verstaan. Wanneer ik dus leer, leer ik altijd in overeenstemming met de inhoud die ik eigenlijk al heb. Het leren in de geestelijke fase is gemeenlijk niet veel meer dan een juiste ontdekken van eigen wezen, eigen behoeften en eventueel relaties van het ik met het andere. Hoe meer je ervaart, hoe groter de mogelijkheden worden om met die wereld om je heen in contact te treden en haar te begrijpen. De verbondenheid met die buitenwereld wordt dan ook groter. Dat wordt dan weer in de incarnatie gereflecteerd. Je kunt dit herleiden tot een simpele vuistregel die niet altijd, maar bijna altijd opgaat. Naarmate meer gevoel en weten samenvloeien in een persoon, zal de geestelijke wereld van die persoon meer mogelijkheden en meer inhoud bevatten. Naarmate geestelijk meer wordt beleefd en geleerd op grond van de contacten met anderen, zal men een juistere keuze kunnen maken voor de verdere ontwikkeling van het ik in een volgende stoffelijke incarnatie. Ik dacht dat ik daarmee zover alles wel redelijk had afgesloten. Als u vragen hebt, opmerkingen, gaat uw gang.
Het is dus eigenlijk een soort rode draad volgen.
Ja, je zou het ook anders uit kunnen drukken. Het is het groeiproces van een jonge boom in het bos. Eerst een kwetsbaar plantje, dan langzaam maar zeker een struikachtig geheel, een jonge boom, en dan uiteindelijk iemand die moet worstelen om de hoogte te krijgen, dat hij ook de zonnestralen kan opvangen, net als de andere bomen. Het is dus inderdaad een groeiproces. En ik denk dat je dat groeiproces dan kunt afwisselen om in de plantenwereld te blijven, tussen de actieve fase van lente en zomer en de passieve fase van late herfst en winter. De passieve fase bepaalt de concretisering van het innerlijk, de weerstand door de hout breekt enzovoorts enzovoorts. Dus het is ontdoen van nutteloze zaken enerzijds, anderzijds je voorbereiden op de krachtsinspanning van de incarnatie. En ik denk dus dat je zo'n reeks in zijn geheel zou kunnen vergelijken met een boom die een bos wordt.
Ja.
bij die groepsincarnaties gaan deze individuen aan gene zijde ook samen verder?
Dat is nooit met zekerheid te zeggen natuurlijk, maar bij een vergelijkbaar bewustzijn en een vergelijkbare reeks belevingen ontstaat harmonie. Het is dus heel waarschijnlijk dat men een voortdurende uitwisseling ook onderling kent. Het is zelfs mogelijk dat de groep geestelijk als een soort eenheid gaat functioneren tegenover de anderen die een uitgebreider of ander bewustzijn hebben. En het is dus waarschijnlijk dat ze in de geest samen blijven, tenzij een enkeling een andere ontwikkeling innerlijk heeft doorgemaakt. En die valt dan uit de groep. Ja. Zijn de bindingen sterk genoeg, dan kan hij toch wel weer getrokken worden naar de incarnatiegebieden waarin de groep voornamelijk is neergestreken. De terugkeer naar de stof. Maar het is dan toch een soort buitenbinding.
Is het mogelijk, even kijken of ik het goed moet formuleren, als je van plan bent om te incarneren en dat gaat niet door naar de donorabortus. Je wacht een aantal jaren, je neemt de volgende stap die je straks hebt gezegd.
Ja.
Is dan mogelijk twee gedeelten, zeg ik maar, die ene persoon incarneren? Het gedeelte wat eerst had willen incarneren, wat door is gegaan,
nou,
is de volgende fase.
Nee, dat komt weinig of niet voor. Het is wel eens mogelijk dat een splijting ontstaat,
ja,
maar het komt veel meer voor dat er een samenvoeging is. Dus dat een aantal personen zich als één of twee persoonlijkheden op aarde manifesteren, in voertuigen dus. Dat komt meer voor.
En raken die op aarde elkaar dan weer kwijt, of blijven die in dezelfde leven?
Wanneer de band is aangegaan, verschillende bewustzijnen, geestelijke bewustzijnen dus, zijn gekomen tot de aanvaarding gezamenlijk van één lichaam, blijft deze toestand bestaan.
Ook in de geest?
In de stof. Wanneer men terugkeert naar de geest, heeft men een wat grotere zelfstandigheid en zou men de band kunnen verbreken. Maar over het algemeen is de gemeenschappelijke beleving dermate belangrijk dat men samen blijft, omdat men meer mogelijkheden heeft, als het ware. Omdat men zichzelf machteloos gaat gevoelen zonder de anderen, mag ik het zo uitdrukken.
Dat lijkt me als de strijd dan, in jezelf.
Waarom?
Twee verschillende achtergronden.
Ja. Kijk, als je een harmonie hebt, dan moet een vergelijking. U weet wel een tableau vivant is. Er zijn een aantal mensen die tezamen iets voorstellen, een allegorie, een imitatie van een schilderij of iets anders. Hè. Dat zijn afzonderlijke mensen. Wanneer ze samenkomen in dat doel, vormen ze echter tegenover de buitenwereld een eenheid. Een precies gebalanceerde eenheid. Als het doek valt, gaan ze wel weer uit elkaar. Maar ze hebben van elkaar geleerd hoe ze eigenlijk in zo'n verband reageren. Wanneer er dus weer een tableau vivant noodzakelijk is, is het heel waarschijnlijk dat de deelnemers elkaar zullen vragen, doe jij alsjeblieft ook mee.
Maar er zijn dus wel momenten dat je zelfstandig...
Je bent wel zelfstandig. Maar voor bepaalde functies zoek je altijd het contact met de ander op, omdat je gezamenlijk meer en beter bent. Het is dus niet zo dat het ego zich oplost, zonder meer. Het blijft potentieel aanwezig. Naar de buitenkant toe kan het geheel als één persoonlijkheid gelden, maar de verschillende persoonlijkheden daarin blijven zichzelf en kunnen voor bepaalde functies als zelfstandige eenheid opereren. Ook naar buiten toe. Maar worden dan niet meer herkend of erkend als de persoonlijkheid die het geheel tegenover de buitenwereld representeert. Moet je voor?
Het is dus ook geen strijd in de persoonlijkheid zelf, in de mens die dan op aarde is. Geen gevoelsmatige verschillende emoties.
Er is meestal dus een veelheid van emoties. Bij dergelijke incarnaties zul je heel vaak zien dat wat de een als een ramp ervaart, door de ander bezinnelijk wordt ervaren, en als er nog een derde persoonlijkheid bij is, zal die misschien proberen er juist iets goeds van te maken.
Hoe komt het dan naar buiten? Is dat een strijd?
Nee, dat is geen strijd, dat is een elkaar aanvullen. Dus een vergroten van de belevingsschala.
Is dat de reden dat je sommige mensen toch als gespleten voor ziet komen, die je zegt, hé, deze levensvervolging zou ik helemaal niet verwacht hebben?
Dat kan wel, maar wat men op aarde schizofrenie noemt of gespletenheid, komt veel eer voort uit het onderdrukken van een bepaald deel van de persoonlijkheid. Dat kan mede een entiteit zijn die dus geen uitingskans krijgt door uiterlijke omstandigheden. Het kan net zo goed gewoon een karaktertrek zijn die onderdrukt wordt en die zich dan, wanneer de spanning te groot wordt, als een zelfstandige persoonlijkheid gaat uiten om zo zichzelf te laten gelden. In dergelijke gevallen is de fusie zonder meer weer mogelijk. Het is een ziekteverschijnsel dat onder omstandigheden op te heffen is.
Hier blijkt dus een behoorlijke tijdverschil tussen incarnaties te zitten. Dan kan het ook voorkomen iemand die nu 40 is, toch ook in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor in de Eerste Wereldoorlog geleefd heeft. Die beweert via regressietherapie achtergekomen te
zijn. De mogelijkheid bestaat, maar dan hebben we heel waarschijnlijk te maken met iemand die in de Eerste Wereldoorlog op een niet normale wijze is overgegaan en een enorme behoefte had om zich dus zo snel mogelijk weer te verstoffelijken. De geestelijke fase is dan versluierd door deze begeerte stoffelijk te leven en de geestelijke leermogelijkheden worden dan praktisch niet gebruikt. Dan krijgen we die continuïteit.
Iemand schijnt dus afschuwelijke dingen mee hebben gemaakt in de Wereldoorlog, in de Tweede ook dan zijn rol van. En dat wat daar in de concentratiekamp voor is gekomen, wat een vrouw heeft ervaren, dat dat nou zijn dochter ook waarschijnlijk is.
Oh.
Zoiets mogelijk. En nou je dit ervaren had in de regressietherapie, was de schuldgevoelens over en die man is eigenlijk een andere persoonlijkheid aan het worden.
Ja, het is dus mogelijk dat je in dergelijke zeer snel opeenvolgende incarnaties probeert om evenwichten te veranderen van je stoffelijk bestaan. Dat is mogelijk. Het komt niet zo frequent voor als de meesten aannemen. En we moeten bij regressietechnieken niet vergeten dat het hier niet altijd gaat om reële vroegere levens, maar dat daarnaast ook fantasielevens, dus eigenlijk beelden uit het onderbewustzijn soms, als een werkelijke levensfase worden geprojecteerd.
Hoe willekeurig is de eerste stap die genomen wordt in de incarnatiereeks?
Ja. De eerste stap in de incarnatiereeks wordt onvermijdelijk op het ogenblik dat er een verschil bestaat tussen wat je herkent als jezelf en de wereld daarbuiten. Vanaf dat ogenblik zoek je een bevestiging van jezelf. En die bevestiging kan alleen door de kwaliteiten van het ik, als het ware, meer te definiëren en te registreren. De eerste incarnatie zal dan over het algemeen zijn met zeer elementaire zaken, rots misschien of zoiets. Van daaruit misschien naar meer mobiele zaken. En dat kan dan rustig zijn. Een aantal amoeben in dezelfde omgeving, die je als het ware bezielt. Waarbij je dan bovendien tijdelijk als een kleine groepsgeest functioneert. Maar je moet eerst ervaring hebben van de verschillende functies van het stoffelijke leven, voordat je in staat bent om af te schatten wat het voor je betekent. Dat houdt in dat de eerste incarnaties eigenlijk gewoon instinctief gebeuren. Op grond van een erkende mogelijkheid om jezelf werkelijk tegenover de omgeving te stellen, bijvoorbeeld. Maar als je eenmaal die mobiele mogelijkheden hebt ervaren, er kunnen dierlijke zaken tussen zitten, dan krijg je dus de behoefte om niet alleen maar die wereld te beschouwen, dat andere, maar ook jezelf beter te definiëren. Daarvoor heb je een andere visie en een andere manier van leven nodig. En dan kom je dus in de richting van de mens.
Is de eenheid met één of meerdere personen hier op aarde? een voorloper naar de eenheid met God. Ik vond voorloper eigenlijk een keer uitgedrukt. Dat is ook een ander woord, maar ik vind het
niet. Ja. Je zou het eigenlijk anders moeten formuleren. Het gevoel van absolute verbondenheid of aanvaarding, ongeacht uiterlijke omstandigheden, moet je daarbij zijn, is in feite de uitdrukking van een harmonisch vermogen op aarde dat emotioneel en daarnaast rationeel beleefbaar is en daardoor als het ware een veel scherpere binding en een juister begrip van binding mogelijk maakt in de geest. En dat impliceert dus dat als de binding tussen personen meer gedefinieerd is, het waarschijnlijker wordt dat deze binding in de geestelijke wereld blijft bestaan of zelfs geïntensifieerd wordt. Ja, nou, ik geloof dat we bijna uitgeïncarneerd zijn.
Hebben we eigenlijk, ik ben op het ogenblik ernaar gekomen, we spreken over bewustzijn, bewustzijn van onze geest, het bewustzijnsniveau van onze geest. Heeft ons lichaam nu ook nog een eigen bewustzijn, in deze zin?
Ja, dat heeft het wel degelijk. Je kunt het misschien het best zo vergelijken. Een computer die geprogrammeerd is, heeft als programma een zeker bewustzijn. Zolang er energie is, kan ze op van buitenkomende impulsen reageren volgens haar programma. Maar wanneer een afwijking van het programma nodig is, dan moet er een programmeur zijn die die mogelijkheid daarin legt. De geest is nu als het ware de programmeur van het stoffelijk bewustzijn, maar leest gelijktijdig de reacties van het stoffelijk bewustzijn af. En wanneer daarbij een bepaald energiepeil overschreden wordt, ontstaat als het ware een tweede vastlegging. En deze tweede vastlegging is het uitreksel van al het voorgaande, en waar de programmeur misschien wel een print-out kan maken van alles wat de computer doet, zal hij die uiteindelijke samenvattingen als het ware zelf onthouden. Ze zijn deel van zijn weten geworden. En op die manier ervaart de geest dus de samenvloeiing van emotie en conclusie van een reeks van feiten als een eigen persoonlijk herinneringsgegeven dat dus verder invloed heeft op de reacties van de geestelijke persoonlijkheid.
Want wij als mens kunnen toch heel moeilijk toch ook proberen te vinden het niveau van ons geest, van ons geestelijke geest.
Ja, dat kun je ook eigenlijk niet.
Niet, hè?
Kijk, wanneer de computer de programmeur kan definiëren, zou je hem uiteindelijk kunnen manipuleren. Het is duidelijk dat een vergankelijke manipulator een schade zou zijn, een bedreiging van het geestelijk bestaan. En daarom wordt deze situatie onmogelijk gemaakt door bepaalde geestelijke eigenschappen. Kun je volgen?
Wat voor eigenschappen?
Een automatische afweer bijvoorbeeld van alles wat naar sleur en automatisme riekt. Een voortdurende behoefte van de geest om een vaststaand denkbeeld toch weer te doorbreken of op een andere wijze te benaderen. Dat is dus de geest. Maar de herhaling wordt door de geest afgewezen en wordt niet geregistreerd. Omdat de emotionele achtergrond eenvoudig niet voldoende intens kan zijn om die geest voldoende te bereiken en daarin te worden vastgelegd.
Is
de kleurloos. En dan kan de geest wel zeggen, nou, ik wil de print-out van mijn leven even zien. Dat is meestal na de dood het geval. Dat je even bezig houdt met alles wat je bent geweest, wat je hebt doorgemaakt. En daarbij blijk je dan ook alweer gericht te zijn op de emotionele momenten. Al die keer dat de melk overkookt, daar heb je niks van gemerkt. Maar die ene keer dat het net gebeurde, toen bijna een ramp werd vanwege de visite en andere dingen, die onthoud je. En op die manier selecteert dus als het ware de geest en wijst ze elke herhaling af als zijn niet belangrijk. 10 keer dezelfde emotie is niet belangrijk. 1 keer de emotie is belangrijk. Wat uit die emotie aan besef voortkomt, kan door een andere vorm van die emotie of dezelfde emotie in een andere belevingssituatie wel voortvloeien, maar niet uit de repetitie zonder meer.
Nu heb je soms de herinneringen die je leven lang bijblijven, soms een hele futiele dingen die je zou zeggen, dat, nou ja, heeft dat ontlijf. Maar je toch blijft herinneren, en je vergeet je niet. Zijn die dan belangrijk op de een of andere manier?
Ja, die zijn erg belangrijk. Even denken of ik een beeld kan vinden. In de film Citizen Kane is er één geschenk dat hij als kind heeft gehad en waar hij werkelijk verheerlijk mee is geweest. Dat is, later is hem dat ontnomen en alles, en dat is Rosebud, een sleepje. Maar Rosebud is het raadsel, maar gelijktijdig de motivering van het geheel van zijn bestreven geweest. Rosebud is belangrijker dan een andere. Ook al is de man machtig en sterk geworden, heeft hij een heel koninkrijk opgebouwd. Ik meen van nieuws en dergelijke dingen. Ik weet het ook niet precies. De film namelijk nooit gezien. Maar je kunt je dan voorstellen wat er dus eigenlijk gaande is. Die kleine details zijn belangrijk. Omdat ze de verklaring vormen van wat je bent geweest. En de emoties die daarbij behoren, geven dan over het algemeen een zekere progressie te zien in gebeuren of in besef, en worden als zodanig wel geregistreerd, maar niet in hun stoffelijke vorm. Ze zijn namelijk niet zo belangrijk als de oorzaak. Laat ik het zo zeggen, wanneer je zelf al lang soepkip bent geworden, dan is je herinnering nog steeds het doorbreken van het ei, de eerste bevrijding en de verwondering van de wereld eigenlijk die je binnenstapt.
En dat beleef je natuurlijk elke keer bij elke incarnatie weer overnieuw.
Als je steeds een kip wordt, wel. Die incarneren en in de politiek gaan of zoiets. Dan kakelen ze nog wel. Maar wat ze leggen zijn meestal windeieren. Ik dacht duidelijk gemaakt te hebben waar het eigenlijk om gaat. Niet wat mensen belangrijk vinden is belangrijk. Niet wat mensen goed noemen is altijd goed. Niet wat mensen kwaad noemen is altijd kwaad. Het is wat ben jij in je beleving daarvan. En hoe ervaar je het? Dat is het belangrijke punt, geestelijk gezien. De bewustwording is niet opgebouwd op bepaalde morele overwegingen of sociale noodzakelijkheden. Het is opgebouwd op belevingen en emotie en besef, welke samengevoegd bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Als je dus incarneert, probeer je dusdanig te incarneren dat je bepaalde belevingen, de meeste kans hebt om bepaalde belevingen.
Inderdaad.
En dat kun je natuurlijk, als een arm mens of een rijk mens of weet ik veel wat, in elke situatie, klasse of land, kun je dezelfde beleving krijgen.
Dat is mogelijk, maar niet altijd even goed, omdat je dus een bewustzijnsinhoud hebt en de beleving gezocht wordt in overeenstemming met de bestaande bewustzijnsinhoud van de geest. Opdat door een aanvullende reeks belevingen de eigen inhoud van de geest vergroot wordt. En dat beperkt het gebied aanmerkelijk. Wanneer je het stoffelijk bekijkt, ja, dan lijkt het allemaal gelijk. Maar rijkdom ervaren, dat kun je natuurlijk door in een miljonairsfamilie geboren te worden, maar dan lukt het je niet. Kun je hoogstens armoede leren ervaren.
Ja.
Maar als je geboren wordt in een of andere bidonville, dan kan een gevonden korst brood, een gevoel, een emotie van rijkdom brengen, die geen miljonair ooit meer maakt. En dan lijkt het dus strijdig wanneer iemand die naar die beleving van rijkdom zoekt, ergens in een bidonville incarneert. Maar in feite is geestelijk gezien die keuze de meest logische.
Ja. meteen met stoffelijk idee en het niks te maken.
Dat is het juist, de stoffelijke waardering.
Is heel anders.
Is een ja, hoe moet ik dat noemen?
De stoffelijke.
In uw tijd in feite een consumptiële waardering. Ja. Dus een verbruiks- en relatiewaardering. Ja. Terwijl dus de geestelijke waardering van het stoffelijk bestaan voor driekwart gebaseerd is op een emotionele waardering. En u weet dat de mens de emotie over het algemeen beschouwt als een euvel, waar je soms van mocht genieten, maar dat je verder op de achtergrond moet laten, opdat je anderen niet stuurt. Ja. En daar ligt het grote verschil.
En als de emoties echt sneller op de achtergrond zijn, inderdaad, is het mogelijk?
Oh, dat is heel goed mogelijk. Je kunt verstarren, innerlijk verstarren. En dan laat je die emoties dus niet naar buiten. Dat is niet meer het beheersen, maar dat is het verdringen van de emotie. Als je de emotie verdringt, word je in feite tot een machine. En daarmee maak je de rest van je leven geestelijk gezien uitermate oninteressant.
En wat moet je daar dan aan doen?
Je emoties erkennen zoals ze bestaan. En mee leven en ermee werken, of het niet altijd even prettig is. Maar gelijktijdig meester blijven van je emoties, opdat je stoffelijke beleving niet alle harmonische elementen gaat ontberen.
Dus emotionele mensen hebben eigenlijk een knappen voor. Hè?
Zolang zij meester zijn van hun emotie, ja.
Ja, natuurlijk.
Maar als ze het niet zijn,
nee,
dan worden ze emotioneel over zaken die eigenlijk herhalingen zijn. En dan worden de emoties voor de geest zinloos, omdat ze geen verrijking van inhoud betekenen. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, hè. Dat is het. Aan de andere kant, misschien gaat u beter begrijpen hoe u in elkaar zit. En waarom u dingen doet die vanuit uw standpunt absoluut onredelijk zijn. En toch, gevoelsmatig, kunt u op zo'n ogenblik niet anders. Bijvoorbeeld, bij een vereniging gaan zou voor u sociaal gezien veel beter zijn. Ja, en u zou het ook wel willen, maar op het ogenblik dat u moet gaan verplichten, daar zegt u nee. Zoiets.
Men denkt dan natuurlijk dat ze jezelf een beetje kwijtraakt.
Ja, dus je moet de vrijheid behouden.
Ja.
Om jezelf te zijn, jezelf te leven. En wanneer dus er voorwaarden zijn waardoor je een te groot gedeelte van die vrijheid kwijtraakt, dan schrik je daarvoor terug. Juist omdat je persoonlijke ontwikkeling gebaseerd is op jouw reactie en beleving en niet op de gemeenschappelijke regels van het boek.
Ik weet dat toch niet vrij in zijn.
Sommige mensen kunnen dat wel, anderen niet. En degene die dat niet zouden kunnen, die weten ofwel, ik ben niet beheerst genoeg en dat zou tot een enorme ramp voeren. Hè? Een geschil met de vereniging, dat wil ik eigenlijk niet. En anderen die zeggen weer, ja, maar wanneer ik eenmaal iets beloof, dan moet ik het ook doen. En daarom beloof ik maar heel weinig, dan kan ik meer doen wat ik zelf juist dacht. Dat is een emotionele reactie, dat wordt niet zo beredeneerd. Maar dat hangt samen dus met hetgeen in het onderbewustzijn aanwezig is. En daarnaast met de geestelijke stuurkracht die het leven dus in een zekere richting probeert te sturen. Probeert, hè. Want menige geest ontdekt dat het voertuig wat hij heeft maar moeilijk te besturen is. Die vraagt zich dan wel eens af of er geen stuurbekrachtiging mogelijk zou zijn. Nee. Goed.
Is hij dus niet altijd best gekozen?
Nee, maar vergeet niet dat je in je eerste stoffelijke incarnaties meestal maar heel onbewust kiest.
Ja.
Je kijkt gewoon naar een ogenblikssituatie zonder je te realiseren dat die elk ogenblik kan veranderen. Je kiest dus geen totale samenhang, maar je incarneert op grond van een enkele stemming bijvoorbeeld of iets dergelijks.
Lijkt me toch helemaal niet.
Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, ik wil vreugde en ik wil liefde beleven. Ja, en op dat ogenblik is dat er. Dus, hup, wordt de vrucht met beslag belegd. En inderdaad, blijft koek en ei. Ja? Totdat je er eigenlijk al aan vast zit. En dan blijkt dat er grote ruzies uitbreken. Dat er geen middelen zijn. Dat je eigenlijk in een voortdurend conflict terecht bent gekomen. En dan kun je dus, zolang de geboorte nog geen feit is. En kort daarna ook nog wel, kun je nog wel terugtrekken. Maar ja, dan kom je er niet zo gauw meer toe. Omdat je dus weer die binding met een zenuwstelsel met ervaringen bent aangelegd.
Heb je daar dan ook?
Ja, dat zijn al twee doelken.
Ja.
Nou, dat is eenvoudig dat de geest dus de levenskracht naar haar eigen niveau probeert terug te halen. Want dan kan het lichaam nog wel even functioneren. Maar zonder die toevoer van levenskracht kan het niet blijvend functioneren. Het ontwikkelt dus een fout aan het organisme. Valt als het ware in één. Hè? En dan kunnen we daar een oorzaak voor vinden natuurlijk. Als het stoffelijk willen doen. En dan kunnen we zeggen, ja, hier is het hart niet in orde geweest. Daar was de bloedsomloop. En ja, er schijnt hier een verlamming van het zenuwstelsel te zijn opgetreden. Of hé, er is een fout in de hersenfunctie opgetreden. Hè? Dat kan op verschillende punten liggen.
Hoe lang?
Nou, dat kan gemiddeld niet veel meer zijn dan 2-3 maanden.
En is dat iets met microdosen?
Dat kan er mee te maken. Dus gewoon, hé, ik heb toch verkeerd gekozen, dat is niet wat ik nodig heb. Daarna is de binding met de ervaringen zo groot geworden. Nou, je weet, de eerste paar maanden, dan is het kind is eigenlijk alleen nog maar bezig in een wazige wereld. Aangenaam van onaangenaam te onderscheiden. Want wanneer het eenmaal verder definieert en het gaat dus meer de vormen zien en allerhand combinaties van geluiden, van geuren, van vormen, van kleuren verbinden aan een beleving, ja, dan is het meestal te lang voor zoiets.
Het is toch mogelijk dat je als beeld dat is voor naast de therapie die je voor van leven is en dat kleine beelden als heel benauwd is.
Nou nee, als benauwd ervaren, dat komt niet zo vaak voor. Maar het is wel zo, de baby heeft over het algemeen, en dat kan zelfs nog lopen tot 1,5 jaar, dus tamelijk lang, een betrekkelijk complete recollectie van alle emotioneel belangrijke vroegere incarnatiegegevens. Maar die worden door de nieuwe indrukken overspoeld. De meest intense delen ervan blijven in het onderbewustzijn bestaan. De anderen die verdwijnen praktisch en die zijn bijna niet meer terug te vinden. En wanneer u dus een regressietherapie doet, dan haalt u alleen dat na het onderbewustzijn verdrongen eigenlijk naar voren. Maar het zal maar zelden gebeuren dat u veel verder kunt gaan dan dat. De geestelijke waarde namelijk, en het geestelijk bestaan kunt u over het algemeen niet terugroepen, omdat daar stoffelijk te weinig associatiemogelijkheid mee bestaat.
Maar dat is dan de inhoud van het wezen zelf. Dus dat begrijp ik niet meer. Dat is toch de inhoud van de geest eigenlijk, van het overgankelijke deel van jezelf. Dus je zou denken dat je dat het beste door kan halen.
Hebt u wel eens geprobeerd om een gedicht in een buitenlandse taal te vertalen? Wordt heel wat anders.
Ja, dat heb ik.
Wordt heel wat anders.
Er zit geen ritme meer in.
Ja. Het kan wel een ritme hebben, maar dan is het anders opgebouwd. Ja. Of het verliest zijn ritme, of het verliest, wat ook heel belangrijk is, zijn klankenspel.
Ja. Ja.
Daarom is die overdracht dus niet mogelijk. Er zijn twee talen. Het geestelijk bewustzijn dat niet verbaal is, maar in feite vorm gebaseerd. En het stoffelijk bewustzijn dat afhankelijk is van verbale formulering. En die twee verschillen kun je praktisch nooit overbruggen. Ja, wordt zo langzamerhand tijd dat we dit gezellige onderhoud gaan afronden. Toen we begonnen heb ik u gezegd, ja, het is eigenlijk niet mogelijk om dat onderwerp zo te behandelen als u het stelt. Omdat voor elke mens de ontwikkeling een ander is. Ik hoop dat ik u dat ondertussen een klein beetje heb laten begrijpen. Wat de groepsincarnatie betreft, heb ik u ook duidelijk gemaakt dat een gemiddeld bewustzijnsniveau na een ongeveer gelijksoortig leven heel vaak een vergelijkbare periode van geestelijk bestaan mogelijk maakt voor incarnatiedwang ontstaat. Daarnaast hebben we een voorbeeld duidelijk kunnen maken zo even, dat er ook mensen zijn die eigenlijk niet tot geestelijk bewustzijn willen komen, die de verstoffelijking onmiddellijk terugzoeken. Dat zijn degenen die dat in zeer korte tijd doen, maar ze hebben er altijd nog een aantal jaren voor nodig. De enige die op zeer korte termijn, dat wil zeggen na ongeveer een jaar, weer kunnen incarneren, zijn die geesten die een zeer groot bewustzijn bezitten en voor wie de verstoffelijking in feite betekent een taakvervulling die men in zich dus al was aangegaan en die men nog niet in het vorige lichaam volledig heeft kunnen voltooien. En nu leeft u op aarde, mag ik u een raad geven. Houd u zich niet bezig met het verleden als het niet nodig is. Natuurlijk erg leuk te weten dat u in een vorig leven Billy the Kid bent geweest of zoiets. Of Cleopatra. Ja, die slang die door een slang gestorven is. Maar ja, dat vergeten de meesten. Ze was mooi en dat vergoedde ik alles schijnbaar. Maar had u daar niet mee bezig, alleen wanneer u in een probleem zit wat helemaal niet op te lossen is, kunt u vaak in een vorig leven de verklaring aantreffen voor wat er nu bestaat. En als je een verklaring ervoor hebt, ontstaat meestal een grotere beheersbaarheid. En houdt u ook niet bezig met uw volgende incarnatie. Die valt toch anders uit dan u zich stoffelijk kunt voorstellen. En zeg ook niet, ach, was ik er maar vanaf. Want alleen maar in een verstarring, in een soort stasis verkeren, kan voor een bewustzijn uitermate pijnlijk worden.
En als je niet meer incarneert, dan moet je het op een andere manier voor elkaar zitten krijgen.
Ik heb u het voorbeeld net gegeven, ik was aan het afsluiten trouwens, maar het is heel eenvoudig zo. Wanneer je van een taal niet meer kunt verstaan dan een paar woorden, moet je de woorden bijleren om die taal beter te begrijpen. En wanneer je weigert om die woorden erbij te leren, blijf je zitten in een beperkt wereldje met veel onverklaarbaarheden en heel weinig eigen mogelijkheden. En daarom incarneer je, dat noemen wij de incarnatiedrang. Ben je in staat via harmonieën het leerproces in de geest aanmerkelijk te vergroten, dan verandert de incarnatie noodzaak en kan onder omstandigheden zelfs de incarnatiedrang voor een zeer lange periode wegvallen. Dat kan duizenden jaren zijn. Maar er zal altijd weer een ogenblik komen waarop je zegt, nu heb ik mijn grens bereikt. Ik heb iets nieuws nodig om deze grens te kunnen doorbreken. En dan ontstaat weer een binding met geest, met stof, met materie. Misschien word je groepsgeest. Misschien ga je op een andere ster het eerste leven begeleiden op een planeet die erbij is weer. Je weet het niet. Maar dan zul je weer iets moeten zoeken waarbij je dus die zogenaamde vaste stoffelijke waarden hebt om daardoor de belevingen als het ware intens te maken. Je kunt niet alleen uit emotie leven, je kunt niet alleen uit verstand leven. Pas waar weten en begrip elkaar aanvullen, ontstaat besef. Dan, als ik u dat allemaal heb uitgelegd, dan zal ik meteen ook duidelijk zijn dat de door mij gegeven voorbeelden, hoe concreet zij ook mogen zijn, nooit voor iedereen gelijkelijk toepasbaar zijn. Wees uzelf. Zoek niet te veel terug in het verleden. Zoek niet te veel naar de toekomst. Maar probeer in uzelf de kracht, de vrede, de beheersing te vinden waardoor gevoelens mogelijk zijn en toch gelijktijdig het beleven door het gevoelens niet bepaald wordt. Prima. Ik geloof dat dat genoeg is. Ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat u geïnteresseerd heeft. En zou dat niet het geval zijn, de schuldige zit daar. Prettige avond verder.
Bedankt.